Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Zijn hier nog kwetsbaren in de zaal? Nou, dacht het niet.
Ik ga gewoon met een hele directe gaak naar Lientje.
Dan moet ik helemaal wennen als jij cynisch wordt. Normaal ben ik dat altijd. Nee.
Afhameren. Met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Politiek commentator Wouter de Winter. Een hele goede donderdag namiddag.
Dag meneer de presentator Pim Cedé.
Eerst even aan de luisteraars. We nemen dit nu op de donderdag op. We zetten het gewoon wel op de vrijdag online. Maar door omstandigheden, werk,
werk,
privé,
werk,
voor mij.
Werk gaat voor plezier. Dus ik moet morgen weg.
Zo is het. Ja, daar kunnen we nog niks over zeggen.
Nou, nee.
Nee.
Maar het is niet heel... Het is
niet heel spectaculair, maar het is ook zo.
Ik kan er gewoon niet zijn. Dus dan...
Nee. Maar... Ja. En dan daarna ook weer op pad. Dat kun je wel vertellen.
Dat kan ik wel vertellen, want ik moet... Het is werk natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook zeg maar weer wat anders
dan... Heb je van je werk je hobby gemaakt?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Hoewel, niet dit deel van mijn werk dan. Want dat is echt niet mijn hobby. Dat is het staatsbezoek van Zijne Majesteit.
Ja.
En Hare Majesteit de Koningin aan Oostenrijk. Dus dat is onderdeel natuurlijk ook van onze regering, hè, de koning. Dus het is ook interessant om te kijken hoe hij ons land vertegenwoordigt in het buitenland. En dan leer je ook toch een beetje iets van hem en van zijn vrouw ook kennen in hun gedragingen. Die dan ook weer van pas kan komen als er weer wat in Nederland aan relevans gebeurt rond het Koningshuis.
Ja. Ja,
Eerst dus even een andere trip en dan dit weekend naar Wenen. Nou, dan zijn ze 3 dagen, wat wel aan de lange kant is overigens. Hè? Luxemburg hebben we in 2 dagen gedaan. En Groot-Brittannië was 36 uur, geloof ik. Dat was nog minder. Oostenrijk,
Wenen, de stad van Mozart.
Dat dacht je, maar er zit weinig Mozart aan. Er zit veel Van Gogh in. Omdat Van Gogh, gaat een tentoonstelling daar. En er zitten allemaal programma-onderdelen die dan ook de contraprestatie. Dus het optreden van het koor in dit geval voor dan de Duitse bondspresident, wat de koning dan aanbiedt, heeft te maken met Van Gogh. En ik had stiekem eigenlijk gehoopt dat Salzburg, want Salzburg is de stad van Mozart.
Ja.
Het Salzburgerland, waar toch held van Nederland graag op skivakantie gaat. En ik ben daar ook wel geweest veel vroeger. Maar weinig Mozart.
Weinig Mozart,
ja.
Okay.
En we gaan ook niet naar Schönbrunn.
Schnitzels?
Ja, dat gaan we zeker. Ga ik wel gewoon eten.
Oké. Okay. Schönbrunn, wat bedoel je daarmee?
Dat is het paleis van Sissi.
Van Sissi, ja.
Ja, ik dacht, jij met jouw hele musical gekte weet dat natuurlijk wel.
Ik werd er net nog op aangesproken door de redactie. Ben je nou naar Aladdin geweest? Maar laten we daar maar over ophouden. Ik ben er helemaal klaar mee.
Toen zei jij leuk dat je luistert.
Ja, nee, ja, precies. Goed, de redactievergadering hebben we ook keurig voorafgaand aan deze podcast gehad.
We
bouwen hem op met nog even een terugblik op het congres van D66. Ja. Want daar ben jij ook bij geweest. En daar,
ik heb geen leven immers. Want dat is wel een deel van mijn werk wat min of meer mijn hobby is geworden.
Maar dat is ook wel lekker toch, zo die congressen bezoeken, kijken hoe de dynamiek is.
Het is heel belangrijk. Want een vliegende kraai vangt altijd wat, Pim. Dat is echt waar en op zo'n congres ook. En mijn collega Mike Muller was er ook. Die deed dan de verslaglegging voor onze site en voor de krant. En ik zelf ben daar dan om munitie te verzamelen voor bijvoorbeeld mijn column. Maar ook voor de duiding die ik bijvoorbeeld in de podcast heb probeer te geven. En Mike had in zo'n achterafzaaltje ergens. Want er zijn allemaal van die praatsessies. Hè, waar ze dan één onderwerp uitpikken. En dan mogen gewone stervelingen, de leden, praten met een minister of een volksvertegenwoordiger. En dit keer was er in een achterafzaaltje een gesprek met Rob Jetten gepland, de minister voor Klimaat en Energie. En daar liet hij zich al ontvallen wat hij later ging aankondigen, namelijk het aanzetten van de kolencentrales. Hij liet toen al doorschemeren van dat is misschien wel nodig en dan gaan we gewoon nog wat extra compenserende maatregelen nemen voor CO2. En Mike zat erbij en die heeft het heel goed opgepikt, gelijk een verhaal van gemaakt. En daardoor waren wij ook de enige bij mijn waarneming die dat is opgevallen. En dat werd maandag natuurlijk officieel het nieuws. Maar goed, daarover zo meer, over dat besluit van Jetten. Maar
en die compensatie ook, dat is natuurlijk ook nog wel interessant.
Ja, maar eerst denk ik even over dat congres zelf. Omdat je aan zo'n congres ook vaak de stand van de partij plek kan ontlenen. En we hebben vorige week volgens mij besproken over hoe dat dan bij de PvdA ging. En die sfeer die daar hing van hè, lekker applaudisseren, want we worden half opgeheven, want we gaan met GroenLinks fuseren. En halleluja en gloria. Zonder dat iemand het echt concreet had over wat is eigenlijk onze opdracht. Wat kunnen we voor onze kiezers bereiken. Nou, er moest vooral aan machtsvorming gedaan worden. En bij D66 merkte je heel erg toch een behoorlijke tevredenheid. Het gaat natuurlijk in peilingen inmiddels niet zo goed meer met D66. En er was ook wel natuurlijk een duidelijke bijsturing dat er wel onderzoek gedaan moet worden aan de seksueel overschrijdend gedrag bij D66. Waar partijbestuur de partijtop niks van wilde weten. Maar dat gezegd hebbende was de sfeer, vond ik, best positief. De minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf, liet zichzelf nog ontvallen dat de VVD-ministers hartstikke moe zijn van het uitvoeren van al dat mooie D66-beleid. Oh ja? Wat dit kabinet allemaal voor elkaar krijgt. Althans, wat men ook in de coalitie heeft opgeschreven, natuurlijk in het coalitieakkoord. En daar kan je natuurlijk altijd afvragen hoe verstandig dat is, hè, om zoiets uit te roepen. Natuurlijk wel leuk voor je eigen achterban, maar die coalitie kijkt ook mee. En zeker als je ziet dat bijvoorbeeld de partij als de VVD op de eigen congressen te horen krijgt dat ze in een D66-tunnelvisie verdwaald zijn geraakt. Ja. Dan is het nooit zo aardig om de emmer zout in de open VVD-bond nog even te kieperen.
Is dat dan het gebrek aan politieke ervaring? Dijkgraaf, Kuipers zijn natuurlijk toch een beetje de buitenstaanders die dan die ministerspost hebben gekregen. Ja. Niet echt die partijgeschiedenis hebben.
Nee, maar goed, Kaag weet ook niet zo ontzettend veel van haar eigen partij, weten we inmiddels. Hè. Die heeft ook de historie ook niet helemaal uitgeplozen. Dat hoeft dus ook niet per se. Maar daardoor heb je af en toe wel van die uithalen waarvan je kan afvragen, is dat nou zo verstandig? Hè? Ja. En dat viel bijvoorbeeld ook op bij de toespraken die dan de partijtop hield. Hè. Je had eerst Jan Paternotte die dan nodig vond om op zich een wat leuk positief praatje. Misschien dat ook nog even leuk om eruit te liggen. Het was ook een beetje zijn voorstelronde richting het congres. Hoewel hij natuurlijk al heel lang meedraait in D66. Ook in Amsterdam, ook in campagneteams en kamerlid. En nu dan de fractievoorzitter is geworden. En dan liet hij een oud filmpje van hem zien. Dat hij nog, ik geloof Wilders aan het rennen was als jonge D66er. Om met flyers, weet je wel. Oh, ja. Toen Wilders ook aan het flyeren was. Maar goed, hij werd enigszins om de voet gelopen. Toen al door de meute die natuurlijk op Wilders was afgekomen. En dan moet die zaal ook om lachen. En je moet er zelf ook om lachen. Wat is hier dat jonge jochje, Paternotte.
Ja. Een groep voorstanders van de grondwet heeft de achtervolging ingezet. De jongeren van D66 vinden dat Wilders argumenten niet deugen.
Hij zegt Nederland gaat heel veel macht verliezen aan Europa. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat Nederland door die grondwet juist gaat samenwerken op die gebieden waar wij beter met andere Europese landen dingen kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld het asielbeleid, zodat asielzoekers beter verdeeld worden over Europa. Maar dat dingen als bijvoorbeeld ons softdrugsbeleid of sociale zekerheid, dat zijn dingen die wij prima in Nederland zelf kunnen regelen. En dat staat ook in de grondwet, dat we dat zelf kunnen regelen.
De jonge democraten wilden met hun caravan achter de bus van Wilders aan. Maar ze konden het konvooi naar Heerlen niet bijhouden.
Dat is zo'n verschil met de pijnlijke toespraak van Sophie Hermans van een week daarvoor. Die zich ook meer of meer aan haar eigen mensen ging voorstellen. En dat uiteindelijk toch op een catastrofe is uitgelopen. Omdat het ook nog een pijnlijk vervolg kreeg. Maar die sfeer bij het D66-congres was goed. Maar ook Paternotte, ook een beetje toch de zoon van Pechtold wordt die genoemd. Die dan in zo'n toespraak het niet kan nalaten om nog even het hebben over pruttelende provincies bijvoorbeeld. Waarmee je eigenlijk ook rond die hele stikstofdiscussie toch een beetje een kat uitdeelt naar juist die politiek-bestuurlijke afdelingen waar je op moet vertrouwen om dat hele stikstofplan straks door uitgevoerd te krijgen. Ja. Dus dan zie je toch weer die plaagstoten.
Maar wat zegt dat dan, dat ze het over pruttelende provincies hebben, terwijl natuurlijk over het stikstofbeleid er echt iets aan de hand is. Het CDA, VVD worstelen ermee. En als je pruttelende provincies zegt, dan lijkt het een beetje alsof je zegt, ach.
Nou ja, en het is nogal kortzichtig, omdat als je in je toespraak het hebt over samenwerken en het belang van samenwerken en hoe het belangrijk is om dingen voor elkaar te krijgen in Nederland, waar D66 natuurlijk ook in de Pechtold-tijd al heel erg zijn best voor heeft gedaan. En met hervormingen, zij maakten het mogelijk min of meer dat de hervormingsvoorstellen van het VVD-PVDA-kabinet door het parlement kwamen. Dus daar konden ze toen ook trots op zijn. Daar hebben ze ook electoraal op gecashed. En dat willen ze ook nog steeds graag uitstralen. Alleen nu is het de bedoeling dat richting wordt gegeven vanuit Den Haag op het stikstofdossier. En dat tegelijkertijd de provincies en provinciebestuur ook de verantwoordelijkheid nemen om dat uit te gaan voeren. En om ook uiteindelijk ook tegen die landbouwbedrijven te zeggen wat er moet worden gedaan. Of er moet worden gesloten. Of dat het hele roer om moet. En mensen hun bedrijfsvoering moeten veranderen, krimpen, et cetera. Of inderdaad dan uiteindelijk uitgekocht kunnen worden. Dat levert heel veel weerstand ook op in provinciebesturen, ook onder provinciale statenleden die de aanstaande provinciale statenverkiezingen van volgend jaar natuurlijk aanzien komen. En wat je doet met zo'n toespraak is eigenlijk van, nou ja, hè, wij hebben het ongeveer wel bedacht hoe het moet en zij moeten het vooral even uitvoeren en dat verdient kennelijk ook niet zoveel respect of inlevingsvermogen, waarmee je ook dat de kloof ook ziet tussen de stad, wat D66 echt wel een stadspartij is, en het platteland en de moeilijkheden en de dilemma's waar ook regionale bestuurders nu voor staan.
Ja, precies. Ja, dat is wel interessant dat ze dat op die manier uitspreken. Gaat ze dat nog opbreken? Nou ja, ze zakken terug in de peilingen of misschien wel in het land.
Ja, nou, dat ze op stikstof zullen ze denk ik geen zetels verliezen. Nee. Omdat D66 daar niet, ze wilden het halveren van de veestapel. En de reden waarom D66 succesvol is geweest bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was omdat zij op klimaat campagne voerden en een alternatief links geluid lieten horen voor de zittende meute PvdA GroenLinks. Hè, die, waar iedereen wel van wist ongeveer wat. Dat niet zoveel voortbracht. En dat Kaag als nieuwe verschijning ook inspirerend. Ook vrouwelijk leiderschap speelt daarbij een rol. Maar ook nieuw leiderschap. En daardoor die partijen min of meer, nou niet helemaal wist leeg te eten. Maar in ieder geval klein wist te maken of klein wist te houden. Dus D66 kiezers zullen niet weglopen op het moment dat het mes in de veestapel gaat. Of als er de stikstofuitstoot met 50% moet worden teruggedrongen. Want daar wonen, ik chargeer een beetje, want er zijn natuurlijk ook wel D66'ers die op het platteland wonen. Alleen ja, de strongholds zijn de steden voor D66.
Ja, maar goed, als je het binnen de coalitie hebt, daar zou het natuurlijk wel kunnen gaan oplopen. Toch op een gegeven moment, die houding van D66.
Je merkt het afgelopen week wel ergernis. Het is heel belangrijk om deze grote opdracht uit het regeerakkoord, als je die met elkaar hebt afgesproken, toch in gezamenlijkheid ook tot succes te brengen. En je merkt als coalitiegenoot van als D66, als het goed is, dat het bij de VVD en het CDA heel zwaar ligt, moeilijk ligt. Ook de ChristenUnie verzet zich er natuurlijk tegen. En als jij dan in Buitenhof bijvoorbeeld gaat zitten, detacheert te groot en zegt van er is geen enkele andere mogelijkheid, het moet gewoon gebeuren. Dan gaat er in ieder geval weinig compassie van uit. En nou ja, dat levert op zich wel ergernissen op. Dan gaan er boze telefoontjes her en der. Van waarom doe je dit nou? Want dit helpt allemaal niet. Terwijl ja, D66 natuurlijk ook denkt, wij hebben een congres. Wij mogen ook wel laten weten wat wij van het kabinetsbeleid vinden. Maar het is heel belangrijk om als je erover eens bent, en dat zeggen ze te zijn, dat je die bepaalde doelen voor die stikstofuitstoot moet halen, dat je dan elkaar ook wel heel laat. En je kan leuk opkomen voor Sophie Hermans als die onder vuur wordt genomen. En je kan elkaar af en toe even opbellen als er een lastig interview aankomt. Maar heel houden is iets wat doorgaans toch wat minder ruim op de plank ligt. Namelijk de verleiding kunnen weerstaan om een wit voetje te halen bij je achterban. Wat ook die Robert Dijkgraaf doet. Of dat je even je mond houdt omdat je denkt, wij krijgen onze zin wel. De bal komt uiteindelijk toch wel naar ons toe. Ja. We hoeven daar niet zoveel voor te doen. En dus even je mond te houden om niet je andere partners, die het uiteindelijk wel met je eens zijn dat dit moet gebeuren, maar om het niet voor hen bijna onmogelijk te maken om iets voor elkaar te krijgen. Want als je van de boerenpartij CDA, en ik denk dat daar nog echt de grootste problemen zitten in de achterban. Als je van hen vraagt het onmogelijke bijna, dat wordt toch eigenlijk wel gevraagd met die historie van die partij. Dat je dan niet even denkt van ik moet Dirk Boswijk en Pieter Heerma en Wopke Hoekstra, die volgens mij ook achter de schermen zich helemaal gek beeld met allemaal lokale en regionale CDA'ers. Dan is het een beetje kortzichtig om dan de victorie te gaan kraaien, lijkt mij.
Zometeen nog meer over stikstof, maar eerst nog even over dat congres. Je noemde er al even Sigrid Kaag. Zij had een toespraak waar jij een fragment uit wilde laten horen.
Ja, dat was wel zo'n moment dat ik dacht van dit is een partij die op zich wel tevreden is met de manier waarop het gaat. Die de partijleider ook wel weer niet zijn leden is natuurlijk wat anders dan kiezers, maar de partijleider hield daar een verhaal, wat volgens mij een prima verhaal was, wat enige elementen ook kreeg van het feit dat ze in de regering zitten en weer, en dat ze ook moeilijke besluiten moeten nemen, mensen niet, mensen ook het eerlijke verhaal wil vertellen. Dat is niet altijd één groot feest, want de inflatie is hoog en de schatkist is behoorlijk leeg inmiddels. Maar wel een ander verhaal dan bijvoorbeeld de HS schoollezing, toen het nog ik vroeg me heel erg af, van wordt het nou weer een grote zelfbevlekking is niet het goede woord, maar wordt het een grote confrontatie? Of wordt het meer een verhaal van een staatsvrouw of zo, van iemand die verantwoordelijkheid neemt? En die verantwoordelijkheid die nam Kaag ook wel, denk ik. Maar er was wel één element wat mij opviel, namelijk dat er werd gezegd, de inflatie is hoog, de uitdagingen zijn groot en we kunnen niet iedereen als overheid redden.
We kunnen niet alles voor iedereen compenseren. Dat we allemaal armer worden, een beetje hoop ik, niet te veel, is het gevolg van omstandigheden waar we beperkt invloed op hebben. Dit is een serieus en eerlijk verhaal. En de overheid kan en moet dienen als schild voor de kwetsbaren. Maar voor anderen zal er minder bescherming zijn. Dat wil ik ook hier eerlijk zeggen. Van diegenen die het meest hebben, zullen wij ook meer moeten vragen.
Ja, de kwetsbaren. Op het moment dat ze het uitsprak, zat ik om te kijken.
een zaal gevuld met kwetsbaren.
Maar zouden de kwetsbaren, zijn die nog kwetsbaren in de zaal? Nou, dacht het niet. Er waren niet zoveel kwetsbaren in de zaal, voor zover ik dat kon inschatten. En dat is dan wel echt een heel andere achterban dan je bijvoorbeeld bij de PvdA tegenkomt, waar je ook regelmatig ook vaak dezelfde mensen tegenkomt, waarvan je weet dat ze het niet breed hebben en dat ook soms met je delen en die ook met de zaal delen. En ja, het is D66 toch wel echt een andere partij, opgebouwd andere mensen. Dus het was een verhaal waarvan ik me niet helemaal goed kon voorstellen dat daar nou de eigen achterban werd gewaarschuwd voor de meest verschrikkelijke dingen.
Nee.
En daarom viel het me op. Ik dacht wel bij mezelf van, voor wie vertel je dit nou eigenlijk? Toch misschien ook wel weer meer als minister, het kabinet niet van plan is om tot in de eeuwigheid iedereen te compenseren voor tegenslag. Wat op zich natuurlijk ook een liberaal uitgangspunt is, hè? Dat de overheid niet de geluksmachine is waar iedereen maar op kan blijven vertrouwen.
Nou, er is ook in het verleden ook wel gezegd dat ministerschap van Buitenlandse Zaken haar als een jas past. Maar nu het ministerschap van Financiën misschien niet helemaal het ding is waar ze zelf als eerste voor zou hebben gekozen. Mm-hmm. Zit dat er niet achter dat ze nu steeds meer in die rol van minister van Financiën aan het groeien is? Want we hadden dinsdag ook het vragenuurtje, ging dan ook over Schiphol en over die vluchten.
Ja.
En toen dacht ik eerlijk gezegd van tevoren ook van, nou kijk hoe ze zich hier uitredt. Het kan toch misschien een beetje botsen met boze oppositie die zegt, wanneer krijgen die mensen hun geld terug?
Nou, ik denk dat het voor het merk Sigrid Kaag aan te bevelen is dat ze van haar ministerschap een succes maakt. Want als we één ding hebben gezien de afgelopen decennia, was dat de mensen die die post bekleden eigenlijk, ik wil niet zeggen vanzelf, maar al heel snel toch waardering krijgen van de kiezer. Blijkt uit opiniepeilingen, worden populair. Jan Kees de Jager, zelfs Jeroen Dijsselbloem, Wopke Hoekstra, Gerrit Salm natuurlijk daarvoor. Als mensen die te vertrouwen zijn, dat ze op het geld passen. En zuinigjes aandoen, want dat is maar goed ook, want het is immers ons belastinggeld. En dat is een vrij onomstreden rol eigenlijk, omdat je bijna boven de partijen kan zetten. En mensen zijn gek op politici die boven de partijen echt kunnen staan. Kijk maar naar burgemeesters. Het is zelden dat een burgemeester impopulair is. Omdat uiteindelijk, of het nou Halsema is, of Dijksma, of Abu Talib, of Marcouch, het zijn mensen die zich uiteindelijk, zeker als ze er langer zitten, een beetje hun eigen merk en hun eigen positie weten te verwerven. Waardoor ze ook uit het politieke gekrakeel kunnen ontstijgen. En hetzelfde geldt in principe ook voor een minister van Financiën. En als je ziet dat het met het nieuwe leiderschap en alles wat er ook rond ongewenste gedrag bij D66 natuurlijk heeft gespeeld de afgelopen tijd, maar ook de deconfiture van het belofte van het nieuwe leiderschap van als ik aan de macht kom, dan gaan we het allemaal anders doen. Terwijl je dus zag dat uiteindelijk wel meeviel. Dan is het heel, denk ik, nuttig voor de partijleider om dan te laten zien dat het iemand is die op die plek goed thuis is en goed op de centen past. Daar was in het begin ook zeker twijfel over. Want inderdaad, zoals je zegt, Buitenlandse Zaken zat haar als een jas En financiën, daar zag je dat ze zelf soms ook niet helemaal wist wat nou verstandig was of belangrijk om te benadrukken of te zeggen. En dat kost soms ook tijd. Maar het is een slimme vrouw. Dus zij krijgt die materie ook prima onder de knie als ze dat wil.
Ja.
Of ze zich er ook echt met passie er echt voor gaat, dat is een tweede. Dat hoeft namelijk niet hetzelfde te zijn. Werk is immers werk. Ja. En niet als een hobby. Zo. Dus ook niet voor haar natuurlijk.
Zo is het. Iemand die vol gaat voor het klimaatministerschap is in elk geval Rob Jetten. Je zei al eerder dat Mike Muller dus had ontdekt dat die kolencentrales langer op volle kracht blijven draaien. We hadden op de voorpagina van de Telegraaf de foto waarin Jetten natuurlijk vol trots verkondigde als klimaatrammer dat die kolencentrale in Amsterdam nou eindelijk dichtging.
Ja.
Die vraag werd hem natuurlijk ook gesteld bij de persconferentie van ja, hoe kijkt die minister daar dan tegenaan? Toen zei hij het volgende.
Nog steeds geldt dat per 2030 kolenproductie in Nederland helemaal verboden is. En ik vind dat ik nu ook echt in een situatie van oorlog als minister van Energie moet zorgen voor die leveringszekerheid. Maar ik zal er ook als minister voor Klimaat voor zorgen dat we dus dit jaar aanvullende maatregelen treffen om het halen van die klimaatdoelen niet uit het oog te verliezen. Dat ben ik ook verplicht aan alle toekomstige generaties die die schone aarde doorgegeven willen krijgen.
Ja, nou ja, ik zag dat Ronald Plasterk in zijn column had geschreven. Die heb ik natuurlijk al gelezen, terwijl hij op het moment dat we dit zeggen, is hij nog niet gepubliceerd. Maar dat mensen dit horen.
Oh, dit is wel een vervelende.
Op het moment dat mensen dit horen, dan is hij al gepubliceerd. Dus daarom kan ik erover vertellen.
Ja.
Maar dat Jetten voor joker stond. En dat is natuurlijk ook zo. Want als je zelf de boer op gaat met een verhaal van kijk, mij is de hemel bestormen en die boel dichtgooien. Even nog helemaal vergetend ook dat er ook allemaal mensen werken. En de gezinnen daar het brood voor hen verdiend wordt daar. Voor mensen die werken in dat soort centrales die bedoeld zijn om ons van energie te voorzien. En daar maak je echt een groot campagne thema van. Je zit op het plus als minister en je moet bekennen dat ook jij niet de grote verwachtingen zelf kan waarmaken. Waar je al die jaren andere mensen en ook nog zelfs als je minister bent de maat over hebt genomen. Mm. Hè? Want het lag altijd aan de mensen die op dat moment aan de knoppen zaten. De klimaatstaatssecretaris of de klimaatminister. En ook zelfs toen hij nog al minister was en de cijfers, de verwachtingen vielen tegen. Dan werd er nog gezegd, ja, we hebben de vorige kabinet heeft te weinig gedaan. Of het kabinet daarvoor. Of 10 jaar geleden hadden we zus en zo moeten doen. Allemaal steeds met de kennis van nu hebben zij het allemaal verkeerd aangepakt. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar uiteindelijk ben je als minister ook staatsrechtelijk verantwoordelijk voor alle fouten van je voorgangers. Dus het kan ook niet zo zijn dat je als minister de hele tijd maar verwijst naar ja, mijn voorganger heeft dit er een puinhoop van gemaakt. En dat is niet goed gegaan en zus en zo. Natuurlijk zijn er lijken in de kast. Maar de continuïteit van ja, ons staatsbestel schrijft wel voor dat de verantwoordelijkheid ook genomen wordt en niet het wordt afgeschoven op andere mensen. En dat zag je bij Jetten rond het klimaatbeleid al voor, maar ook zelfs toen hij minister was gebeuren. En ook deze week was dat ook weer een verwijt hè, van we hebben 10 jaar zitten slapen of zo.
Ja.
Kijk, ook die voorgangers van Jetten zijn natuurlijk in situaties terechtgekomen die het onmogelijk soms maakten om dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk zaten er ook politieke prioriteitsstelling tussen, waardoor misschien harder had kunnen worden ingegrepen, terwijl dat niet gebeurd is. Tegelijkertijd hadden ook de voorgangers van Jetten met politieke realiteiten te maken zoals hij dat nu ook heeft. Hij heeft te maken met de mondiale realiteit. Hè? Het is de schuld van Poetin en we kunnen niet anders. In het verleden was er, 10 jaar geleden, was er een grote economische crisis en stond het tweede kabinet Rutte voor een enorme opgave om te snijden in de overheidsuitgaven om ook maar weer aan bijvoorbeeld Europese regels te voldoen, waardoor er ook helemaal geen geld beschikbaar was om uit te geven, maar er moest alleen maar bezuinigd worden. Ja. Dus hoe je ooit een energietransitie had kunnen vormgeven, terwijl je geen geld in de zak had en dus van mensen had verlangd die het dus al niet zo breed hadden vanwege het feit dat de crisis wordt en overal bezuinigd werd, ook nog eens die energietransitie te omarmen en daarvoor te gaan. Dat had ook niet gewerkt. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, mijn voorgangers, daar lag het allemaal aan en ik doe het nu wel goed. En dan zie je dus dat ook hij te maken krijgt met de realiteit die al heel snel weer lijkt op de door hem verfoeide slogan dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. En haalbaar en betaalbaar is een soort scheldterm geworden, terwijl volgens mij een hele logische uitleg is, namelijk maatregelen die je als kabinet voorstelt die niet haalbaar zijn en onbetaalbaar, Ja, dan ben je toch eigenlijk geen knip voor de neus waard als regering of als Tweede Kamer als je dat goedkeurt. Want je kan van mensen niet het onmogelijke vragen. En je kan ook niet van ze vragen dat ze niet kunnen betalen. Dus dat uitgangspunt is prima. Hij wil daar dan, hè, het moet allemaal extra en meer. Maar je ziet nu dat het dus niet haalbaar blijkt om die kolencentrales uit te stellen. Vanwege een omstandigheid die hij zeker ook niet zelf veroorzaakt heeft. Maar waar hij wel mee moet dienen. En dan hoor je inderdaad de vergoelijkende woorden van ik ben het aan toekomstige generaties verplicht om alles in te zetten om in 2030 het allemaal wel te doen. Dan denk ik, ja, die hebben we inderdaad van zijn voorgangers ook gehoord. Dus dat is op zich een beetje een déjà écouté, zullen we maar zeggen. En ten tweede, de uitstoot van kolencentrales. Het wordt nu ook gedaan alsof het een soort tijdelijk fenomeen is. Wat ik weet niet, vanaf januari is het voorbij. Nou, we horen de baas van de NAVO zeggen dat deze oorlog jaren kan duren. Dan is de veronderstelling kennelijk in het kabinet nu dat we volgend jaar weer wel gas krijgen of zo, weet je. Nou, kans lijkt mij niet zo groot. Dus dit conflict gaat daar langer duren. Betekent ook dat we met de gebakken peren zitten ook langer. En dat betekent ook dat de veronderstelling dat je nog kan meeliften op eerder behaalde resultaten. Want dat was nu een beetje ook het idee. Hè, van nou ja, we hebben al veel bespaard. We hebben het doel vorig jaar gehaald. Uit mijn hoofd, hou me te goede. En daardoor kunnen we nu wel wat, hebben we een soort buffer of zo opgebouwd. Ja, die buffer kan natuurlijk in de komende tijd weer verdwijnen. Ja. En dan wordt er in de coalitie, ligt al een plan op tafel om 3 uur 's nachts 100 te gaan rijden.
Ja, dat wilde ik nou vragen.
Waar niemand rijdt. Maar dat ook dat zal niet soelaas bieden voor de opgave die je dan goed moet maken.
Nee, maar gaat dat wel gebeuren, denk jij? Want nou, dat is toch iets wat je in één keer hoorde. Dat ook tussen 7 uur 's avonds en wat is het, 6 uur 's ochtends dan 100 rijden?
Ja. Ja, natuurlijk een belachelijk plan.
Daar red je wel het klimaat mee.
Ach, wel nee. Wat een onzin. Mensen, papegaaien dat gewoon na.
Dat is,
en die
dat,
rechter heeft laatst ook
dit
gezegd.
Was cynisch, hè? Dit was cynisch.
Oh,
dit was cynisch.
Ja, dan moet ik helemaal aan wennen als jij cynisch wordt. Normaal ben ik dat altijd.
Nee. Ja.
Ja, jij blijft geloven in de goedheid van de mens. Maar dat heb ik al lang opgegeven.
Nee, precies. Maar dat zijn er nog meer van dit soort addertjes onder het gas die we kunnen verwachten? Nou, en hoe valt het dan bij de andere partijen?
Kijk, dat vind ik dan ook weer zo, dat vind ik dan ook weer zo koddig. Hè? Dan wordt er gezegd, ik ga extra maatregelen nemen om die CO2-uitstoot. Maar hij was toch de klimaatbestormer. Hij was toch degene die alles uit de kast zou halen. Want we moesten toch die doelen halen in 2030. Hoezo heeft hij dat dan niet eerder gedaan? Als het kon. Dus er wordt nu iets gedaan van, ja, dan gaan we nu even iets extra's doen. Want ja, eens hebben we nog een ladekast waar nog allemaal plannen in zitten die we allemaal lekker even daar hadden laten liggen, want het was niet nodig. Nee, hij heeft van meet af aan gezegd, ik ga gas geven op het klimaatbeleid. Dus het idee dat er nog van alles mogelijk is wat kennelijk nog niet gedaan wordt, dan doe je gelijk ook afvragen, waarom heb je dat dan niet eerder gedaan?
Misschien heeft Sophie Hermans daar een stokje voor gestoken met die onderhandelingen toen de tijd. Je mag veel doen met dat klimaat. Maar we rijden al 100 overdag, dan blijf je 's nachts vanaf.
Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is of de uiteindelijke uitwerking van de compenserende maatregelen, ik weet niet, ten eerste niet of ze het kunnen goedmaken, zeker als je langjarig kijkt naar het openhouden van kolencentrales, want we weten niet hoe lang dit gaat duren. Maar ook of de compenserende maatregelen per definitie ook de eindstreep zullen halen als die worden besproken in het kabinet of voortgelegd worden ook aan de Tweede Kamer. Want je hebt natuurlijk afspraken gemaakt in een regeerakkoord om doelen te halen. Maar een onvoorziene omstandigheid hebben ook nu. Gaan we de 2%-norm van de NAVO voor defensie. Stond ook niet in het regeerakkoord opgeschreven. Moet je toch uiteindelijk wel eerst over eens worden voordat je dat ook in het kabinet of in de Tweede Kamer ook goedgekeurd krijgt. En het kan best zijn dat daar nog een flink robbertje op gevochten wordt. Want niet alles wat Jette voorstelt hoeft ook doorgevoerd te worden. Want ook door het argument terug naar de tekentafel en de wereld is veranderd, geldt blijft natuurlijk wel ook gelden. En betekent niet dat je dan, denk ik, per se tot idiote maat. Ik bedoel, stel je nou voor dat het zou helpen dat we allemaal 40 zouden rijden op de snelweg.
Ja.
Nu pak ik even de snelweg eruit en gaan mensen zeggen, oh, hou toch eens op over die auto's. Maar dit is een gewoon toegankelijk voorbeeld.
Of de A10 opheft of zo.
Ja, of ga maar lopend naar je werk of zo. Dat betekent niet dat we dat automatisch ook gaan doen. Of dat dat verstandig is.
Het moet haalbaar zijn natuurlijk.
Het is iets voor september. We zullen zien wat er dan allemaal op tafel ligt. Maar ik weet niet of het per se allemaal zo haalbaar is als de minister.
Nee.
Hij heeft het ook over dat hij zich gaat inspannen. Inspannen is altijd een leuk woord in de politiek. Hè? Een inspanningsverplichting. Ja. Hetzelfde wat het PvdA-congres overigens, de PvdA-top uitsprak toen het congres zei dat er 1 lijst moest komen voor de Eerste Kamerverkiezingen. Terwijl het partijbestuur had gezegd, we doen die fracties pas samen na de verkiezingen. GroenLinks wilde één lijst en de PvdA-congres wilde dat ook. En toen zei het partijbestuur van, nee, we weten allemaal niet of dat mogelijk is. Dat is allemaal ingewikkeld en moeten we veel voor anderen. Een inspanningsverplichting. Ja. Dan denk je, dat betekent nog niet een omarming.
Nee.
Dus het partijbestuur van de PvdA gaat zijn best doen en Rob Jetten gaat zijn best doen. Misschien gaat het lukken, maar misschien ook niet.
Ik ga gewoon met een hele directe ga ik naar Lientje. Naar Caroline van der Plas.
Waarom noem je de Lientje?
Ja, dat is haar Twitternaam volgens mij. Ja. Lientje zoveel. Nou, dat is misschien wel een geuzennaam.
Voor je het weet, ben je een seksist.
Nee. Dat zal toch zo vaak niet, niet lopen.
Ik hoor dat dat wel eens wordt gezegd voor als bepaalde mensen. Ik had van de week ook weer, ik zat toevallig bij WNL in de ochtend. En toen had ik het gewaagd om het te hebben over het kaartje van Christianne.
De stikstofkaart.
Ik had de eerst minister genoemd, maar iemand schakelt dan kennelijk halverwege in. Ja. En heeft het over... Dat was het al genoeg om mij tot seksist te verklaren.
Door wie?
Omdat ik een vrouw bij haar voornaam noemde. Echt? En een man had ik het over minister Staghouwer.
Echt? Ja. Zat daar wat achter?
Zo snel gaat het al.
Ja.
Ja.
Ja, nou goed. Maar daar komen we vast in de toekomst ook nog wel eens over
spreken. Misschien moeten we gewoon de podcast beginnen ook met een disclaimer. Alles wat u denkt te horen van...
Een inspanningsverplichting kunnen wij doen om zoveel mogelijk dingen te zeggen waar mensen geen aanstoot
Lientje.
Aan
Laat het gewoon Lientje. Een Lientje hebben.
Nou, vandaag was natuurlijk het stikstofdebat. En de oppositie, coalitie, alles verzamelde zich rondom Caroline van der Plas. 1,5 uur of zoiets is ze denk ik aan het woord geweest. Dat was wel opvallend hè, voor een partij met een beweging met één zetel.
Nou, daar zie je gewoon ik toch eigenlijk ook wel de angst. De angst voor komende statenverkiezingen, de frustratie voor het feit dat de coalitie een opgave doet die pijn doet en die ook bepaalde partijen hard zal raken, ook al hebben ze zelf voor getekend al in het najaar. Dat vergeten we nog allemaal wel. Het lijkt nu net alsof het kabinet met iets komt wat uit de lucht komt vallen, maar de handtekening van het CDA, de ChristenUnie en de VVD stond al in december eronder. En je ziet dat de populariteit van haar natuurlijk, van Caroline van der Plas en haar BBB, natuurlijk behoorlijk stijgt. En dat ze ook naar manifestaties gaat en ongeveer de heldin komt uithangen. Ook omdat haar partijnaam natuurlijk ook het woord boer bevat. Wat natuurlijk heel prettig is. Want dan kunnen mensen die zich daar storen aan de manier waarop het kabinet nu met het stikstofprobleem omgaat en de boeren, dat ze zich ook gelijk thuis voelen bij een partij die daar zegt voor te strijden. Dus je zag dat de ene na de andere coalitiepoliticus vooral zich ook verdrong om de interruptiemicrofoon vandaag in het debat om haar de maat te nemen. En dan zag je ook, waardoor de discussie in de Kamer, en het duurde ook allemaal weer veel te lang, en Vera Bergkamp, de voorzitter, laat de interrupties ook weer tot in de pruimentijd, dat is het bonuswoord van de week, weer duren. Waardoor er alle snelheid en scherpte uit zo'n debat ook verdwijnt. Maar de enorme interrupties, geen vaart erin, maar ook het uitgangspunt van waar je over debatteert, gewoon verschilt. Want waar PVV en Van Haga en Forum voor Democratie en Caroline van der Plas en zelfs ook wel de SGP, die in de coalitie dus staatkundig gereformeerde populisten werden genoemd, in plaats van staatkundig gereformeerde partij, zich aansloot bij een of min of meer erover eens was dat het probleem wat er lag niet per se hoefde te worden opgelost met deze ingreep. En dat het ook nog kon door bijvoorbeeld terug te gaan naar Brussel. Of dat je zegt het is onrechtvaardig, want in Duitsland is niks aan de hand. Of wat wel volgens mij een heikel punt is, is dat er op zo'n kaartje percentages op gebieden worden geplakt waar niet eens landbouw plaatsvindt. Dat je afvraagt, ja, hoe kan dat dan? Dus daar is wel denk ik een punt, daar is ook wel het een en ander over gewisseld. Misschien zo even over hebben. Maar dat het uitgangspunt van we moeten heel hard ingrijpen, wat vooral door de linkse partijen wordt nagestreefd. Dus D66, GroenLinks, ook PvdA, de Dierenpartij. Niet de SP overigens, want die zijn er tegen. De rechtsere of populistische partijen die zeggen allemaal onzin. We moeten gewoon doorgaan en span nog maar eens een procedure aan in Brussel. En Caroline van der Plas die zegt ja, al die rapporten, ja. En dan heb je zo D66 wat dan zegt van ja, maar dat is toch wetenschap. En dan zeg je ja, maar zijn er ook andere mensen die wat anders vinden.
Ja.
En dan heb je die groep toch in het midden waar D66 ook met één poot in staat, maar ook weer naar links helt. Maar VVD, CDA die zich hebben neergelegd en ChristenUnie bij dat er moet worden ingegrepen. Maar wel aan de scherpe kantjes toch wel proberen het een en ander weg te vijlen.
Ja. Ja, en dan is die kaart ook belangrijk. Hè? Want dat is wel een punt waar ruimte ligt, wellicht.
Ja. Ja.
De kaart van Christianne.
De kaart van Christianne. En het bijzondere daarbij is overigens wel dat die kaart dus ook nog veranderd is. Hè? Ook in die laatste week nog is de kaart van kleur verschoten. Dus donkerrode gebieden werden lichtrood. Groen werd oranje. En lichtgroen werd paars en blauw. En alles ging door elkaar. Percentages veranderden ook. Waardoor je het idee kreeg. Wij hadden toevallig ook zo'n kaartje op een gegeven moment in handen hoe het er eerst uitzag. Dat er in één week dus nog kennelijk het een en ander kan veranderen. Waardoor je kan afvragen in hoeveel verre is de kaart die dan in die brief staat en wat het dan zou moeten worden. Ook al zegt Van der Wal inmiddels dat het een richtinggevende kaart is, maar door de sector als dictaat werd opgevat. Ja, als het in één week al mogelijk is om nog dingen te schrappen of te schrapen, hoezo zou dit dan de kaart zijn die we uiteindelijk tot het uitgangspunt moeten verklaren? En in het debat vandaag was er bijvoorbeeld ook op voorspraak van Pieter Omtzigt een discussie over de Waddeneilanden. Ja. Want Texel heeft nog wel intensieve veehouderij, begreep ik. Ik ben ook geen landbouwexpert hoor, zeg ik erbij, maar dat kwam in het debat naar voren. Maar een aantal andere eilanden, Schiermonnikoog schijnt ook nog iets te zijn, maar Vlieland, Ameland, eigenlijk niks aan de hand. En dan was de veronderstelling dat de zee de ammoniak of zo produceerde. En ja, wat moeten we daar dan in hemelsnaam doen om dat te doen? En daar kwam ook niet, ook van D66, ook niet echt een verdediging voor. Die zeiden, ja, nou ja, als het RIVM zegt dat dat misschien toch anders kan, dan vinden wij dat ook niet zo'n probleem. Dus en toen dacht ik, ja, maar als je bij de Waddeneilanden begint, dan heb je misschien de grensregio's of andere plekken waar als je alles stopt, alle activiteit waar je nog in het overschot zit. Ik bedoel, wat verwacht je dan precies? Ja. En van wie verwacht je wat?
Maar het gaat uiteindelijk over mensen. Dat is natuurlijk het ingewikkelde. We zitten over een kaart te praten, maar die boeren die wonen op die plekken. En die zijn natuurlijk heel angstig hierover. Dus hoe dit dan de komende maanden, totdat uiteindelijk de provincies dit moeten gaan uitvoeren, gaat worden. Dat wordt echt.
Dat moeten die provincies doen. En kijk, het nadeel van dat we tot donderdag opnemen is dat we ook niet weten wat er nog precies in het debat wordt gezegd. Maar wat mij wel duidelijk werd, ook de afgelopen week en ook vandaag in het debat, is dat ook de rol van minister Staghouwer, Henk Staghouwer van de ChristenUnie, ook onderwerp van gesprek is, ook in de coalitie. Want als men het heeft over het scheppen van perspectief voor de boeren, dan moet hij dat leveren. Ja. Van der Wal die zegt, dit is het doel wat we moeten halen. En dit is het percentage waarmee die stikstofdepositie omlaag moet.
Ja. Ja.
Maar als het gaat om, maar hoe kan je dan de overstap maken naar een andere manier van boeren of uitkopen of eigenlijk gewoon het perspectief schetsen. Er was zelfs de eigen partij ChristenUnie die zei, ja, er zijn wel veel haakjes, maar het vereist nog wel heel wat. Die brief was, ik geloof, 47 pagina's. En kennelijk is de Kamer daar niet door overtuigd geraakt, door die 47 pagina's. Nee. Dus dan moet je wel afvragen van, ja, het is ook heel moeilijk om iets te verkopen aan mensen die voor een grote verandering en soms zelfs het opheffen van hun familiebedrijf staan, zonder dat daar duidelijk wordt door het kabinet gemaakt hoe hun toekomst er dan uitziet.
Ja, ja.
En daar is, denk ik, en daar was al vooraf de brieven werden gepresenteerd over dit stikstofbeleid, was er natuurlijk al onrust over in de coalitie, dat men vond dat Staghouwer niet vooruit te branden was en Van der Wal die wilde vaart maken.
Ja.
En dan hoor je nu allerlei, ook vanuit de coalitie, van die opmerkingen van ja, en er moet ook een bijdrage geleverd worden door de industrie en door de mobiliteit. En de sociale cohesie moet daar oog voor zijn. En dat is allemaal heel belangrijk. En dat willen we van het kabinet horen en weten en wat ze daarmee gaan doen. Terwijl als je die brief leest, staat er gewoon in, hè? Staat zelfs al in het regeerakkoord dat die sociale cohesie aandacht verdient. Dat staat ook in de brief van Van der Wal. Dus je ziet dat men, ook al omdat men al heeft getekend voor het behalen van die doelen, naar argumentatie zoekt om in ieder geval uit te stralen aan een achterban, dat ze zich niet zomaar gewonnen geven.
En de luchtvaart dan, hè? Dat hoor je natuurlijk ook veel.
Ja. Terwijl als je naar de grootte kijkt van het probleem, is gewoon de intensieve veehouderij, of eigenlijk de landbouw in de breedte, maar het komt natuurlijk vooral op die sector aan, een veel groter deel van de taart van de dan ongewenste of overbodige stikstofdepositie voor zijn rekening neemt, vergeleken met de industrie. En je natuurlijk, je kan bij het journaal die rokende pijpen van Tata Steel laten zien. En mensen worden daar ook niet gezonder. Dus er zijn een heleboel redenen, denk ik, om daar iets aan te doen. Ook uit gezondheidsoverwegingen voor mensen. Maar veronderstellen dat, dat zag ik ook wat boeren ook in die uitzendingen zeggen de afgelopen week, van ja, en die industrie en die luchtvaart. En dat wordt mensen ook een beetje aangepraat, dat vergelijkbare grootheden zijn.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee.
De grootste klap moet gegeven worden vanuit de landbouwsector. Dus dan kan je zeggen, ja, ze hadden tegelijkertijd ook de evenredigheid moeten benadrukken, dat ook mobiliteit en industrie hun bijdrage moeten leveren. Staat in de brief, komt eraan. Maar de verhouding is een hele andere.
We hebben misschien wel gezegd van was het niet handiger geweest om dat allemaal gelijktijdig te berden te brengen. Dat de pijn verdeeld zou worden over verschillende sectoren.
Maar dat had gekund. Dan had het misschien nog wat langer geduurd. Maar nogmaals, het grootste probleem is stel je hebt een overstroming in je huis. Dat komt doordat je de kraan van het bad open hebt laten staan. En ook nog het fonteintje bij het toilet. Wat ga je dan als eerste doen? Dan ga je aan die badkraan draaien. En daarna ook nog dat fonteintje. Want dat helpt ook mee aan de overstroming.
En sommigen gaan lekker in bad liggen.
Dan niet de metafoor die ik... Hoewel, ik snap hem nu ook. Ja. Maar ik bedoel, weet je, first things first misschien.
Precies. Ik moet overigens even terzijde. Het is wel grappig dat we het voorheen altijd in de podcast heel lang over 2G-beleid of zo. Ja. En nu zeg jij met een vanzelfsprekendheid stikstofdepositie. Dat is echt een woord dat is helemaal ingeburgerd. Grappig is dat, hè?
Maar dat is
stofdepositie.
Onderdeel van mijn hobby dan, denk ik.
Ja, precies. Ja. Je noemde de ChristenUnie al even. En eerder hadden we het ook al over die pruttelende provincies. Segers haalde ook redelijk grote woorden aan bij Radio 1 aan het begin deze week. En dat leidde ook tot wat irritatie bij het stikstofdebat tussen die twee partijen.
Als je het hebt over pruttelende provincies, voorzitter, uitspraak van mijn fractievoorzitter, en je noemt dat olie op het vuur gooien, en dan de fractievoorzitter van de ChristenUnie, die het heeft over de plannen waar hij zelf zijn handtekening heeft gezet, als dit wordt een burgeroorlog, dat vind ik pas olie op het vuur gooien.
Ja, dat is Ginwis versus Tjeerd de Groot. Hè?
We hoorden Tjeerd, hè?
We hoorden Tjeerd, voor de duidelijkheid. Zeker. Ja. Want dat was wel wat, zeg. Daar hebben we ook een aandacht aan besteed in onze video. Maar die burgeroorlog die genoemd werd door Segers.
Vond ik ook wel een rare woordkeuze. Hij noemde het later ook in het contact wat ik met hem zocht ook dat het wat overtrokken was, me dunkt. Daardoor is wel gelijk wat we ook in onze Afhameren TV bespraken dinsdag. Dinsdag.
Ja, we zijn van allemaal
elke dinsdagmiddag op de site van de Telegraaf, dames en heren. Maar ook wel van overtrokken. Maar ze staan er wel gelijk door op de kaart. Want waar de discussie eerst ging over de pijn en de moeite die het CDA en eerder ook de VVD in de achterban ervoeren, was ook duidelijk dat de ChristenUnie hier ook mee zit. We zien ook weinig van de ChristenUnie-minister. Die denkt ook, laat die Christiane van der Wal maar de klap opvangen. Maar het was overdreven taal. Het was ook onverstandig. Omdat mensen zich toch, denk ik, spiegelen aan de toonhoogte die ook vanuit Den Haag wordt geleverd. En we weten inmiddels ook wel dat sommige partijen heel behendig daar niet voor terugschrikken om bepaalde toonhoogte aan te slaan. Maar die zijn vaak niet de partijen die ook echt aan de knoppen van het landsbestuur draaien. In dit geval was het bij de ChristenUnie natuurlijk wel het geval. Dus dat was, ik kon me wel voorstellen dat ze bij D66 ook zoiets hebben van hallo, het is in ieder geval een ongepaste term. Burgeroorlog, zeker in tijden dat politici aan alle kanten worden bedreigd, soms ook niet eens meer over straat kunnen. Wilden ze natuurlijk al lang vanwege een andere dreiging weliswaar, maar al ik weet niet hoe lang al in de strenge beveiliging zit en in zijn eigen safehouse. En tegelijkertijd allerlei kamerleden, ministers ook met blijfwachten over straat moeten omdat ze met de dood worden bedreigd. En dan ga jij zo een term kiezen. Ja, dat moet je denk ik gewoon niet doen. Tegelijkertijd, confrontatie tussen ChristenUnie en D66 was natuurlijk ook bedoeld omdat D66 het heeft over pruttelende provincies. Ja, dat er maar gewoon vooral is my way or the highway vanuit Den Haag moet klinken. Wat natuurlijk niet handig is als je probeert draagvlakken te verwerven. En dat kan je natuurlijk, en dan gaan we weer terug naar het punt wat we eerder maakten, dat kan je natuurlijk ook D66 wel kwalijk nemen, want die helpen niet mee op zo'n moment.
Nee.
Om de boel een beetje rustig te houden. Dus hier zijn echt wel twee partijen schuldig, vind ik, aan het onnodig oppoken van de onrust. Maar het punt, u heeft er zelf voor getekend, dat zijn we bijna allemaal vergeten.
Dat is een beetje de rode draad van deze podcast. Hè? Ja. Dat er inderdaad nu vanuit de coalitiepartijen, ChristenUnie, CDA, VVD, echt wordt gezegd van ach en wee en wat erg en we gaan kijken waar we nog kunnen bijsturen om het boerenleed te verzachten.
Ja. Nou ja, en niet alleen de coalitie, want het behalen van die stikstofdoelen of eigenlijk het vervroegen van die halvering van die uitstoot van 2035 naar 2030 stond in het regeerakkoord.
Ja.
En we hebben het over veel dingen gehad. En ik weet ook niet meer het hele debat uit mijn hoofd naar aanleiding van het regeerakkoord. Maar ik kon me niet herinneren dat daar uren is gepraat over die passage uit het regeerakkoord. Dus er wordt gedaan alsof er nu iets is besloten. Waarvan je echt, vind ik oprecht, ook met dat kaartje nog een hele discussie kan voeren over of het allemaal op deze manier moet. En of er goed is gekeken ook naar andere manieren om in ieder geval die uitstoot terug te brengen. Ik weet niet of je daarmee de doelen zou halen. Dus er zal ook op een andere manier moeten worden ingegrepen. Daar kan je echt ook een politieke discussie over voeren. Maar nu doen alsof er iets is voorgesteld wat uit als donderslag bij heldere hemel het Binnenhof heeft bereikt, is gewoon niet waar. Ook niet van de SGP. En dan komt een punt aan de orde waar het wat de toonhoogte in het debat verklaart. Namelijk dat de verkiezingen aankomen volgend jaar. En dat op het moment dat er besluiten, echt definitieve besluiten worden genomen, ook over de sluiting van bepaalde boerenbedrijven, we daar echt ook in een verkiezingstijd zitten. Dus dat de statenleden, ook bijvoorbeeld van de SGP, die doorgaans natuurlijk regeringsbeleid accommodeert. Ze noemden zich vandaag ook niet een oppositiepartij, maar een gouvernementele partij. Wat dus ook impliceert dat zij niet automatisch de kont tegen de krip gooien. En daardoor viel de felle toon van Kamerlid Bisschop van de SGP vandaag ook zo op. Omdat die natuurlijk ook wel zien van ja, die ChristenUnie. Ik wil niet zeggen dat het per se volledig communicerende vaten zijn, maar SGP'ers die twijfelen over de koers, die komen wel eens bij de ChristenUnie uit, of omgekeerd. En daar zit natuurlijk ook wel een belang om in ieder geval te laten zien, ook voor de eigen achterban, dat zij een andere koers bepleiten. Hoewel ik niet helemaal helder voor de geest krijg vandaag wat dan die andere koers zou zijn. Want ze hebben dus al getekend, of niet getekend, maar de wet voor 2035 goedgekeurd.
Ja, en dat is ook verklaart ook wellicht de scherp, als je het hebt over dat verkiezingen eraan komen, de scherpe toon van bijvoorbeeld een Klaver richting Caroline van der Plas, woorden als giftig, hè, file van der Plas weer, dat iedereen zich nu even wil profileren en duidelijk wil maken waar die staat. Want anders zou Klaver van der Plas misschien ook wat sneller laten.
Nou, er zijn, ik denk van die coalitie vooral bedoeld om te redden wat het te redden valt, omdat ze zien dat mensen uit de achterban, overigens moeten we het effect daarvan ook niet altijd overschatten hoor, want het is inderdaad wel dat er ondernemende families in die boerenbedrijf of die sector werkzaam zijn die hun vertrouwen aan het CDA of de VVD hadden gegeven, maar er zijn ook een heleboel mensen die daar niet in werkzaam zijn en die stemmen ook op die partijen, dus of de schade. Maar ja, ze kunnen zich niet veel verliezen in de Eerste Kamer permitteren. Nee. Daardoor is het gevoelig. Voor andere partijen die bijvoorbeeld ter strijde trekken tegen Caroline van der Plas, kan er een concurrentieding zijn, omdat ze ook in de misschien wat meer populistische hoek zitten. Of in het geval van Klaver, omdat de kiezers van Klaver ook een keiharde koers verwachten richting bijvoorbeeld, normaal gesproken, Voor voor Democratie of Wilders, maar ook richting eigenlijk de vertegenwoordiger, zoals het dan een beetje bezien wordt door veel Kamerleden als van de boeren, zeg maar. En als GroenLinks dat allemaal wil aanpakken en om ook eigen partijpolitieke redenen, natuur wil redden en groene politiek, klimaatpolitiek wil voeren, dan vinden jouw kiezers het natuurlijk ook heel interessant als jij degene bent die Caroline van der Plas wel eens even de waarheid gaat vertellen. Dus daar zit ook een belang achter van zo'n partij om de strijd aan te binden met van der Plas. Misschien ook later in het journaal of in een bevriende krant op te duiken als degene die de scherpe vragen stelde.
En zo is de cirkel rond voor deze donderdag, begin van de avond inmiddels. Dus ja, excuses als er nog dingen zijn op donderdagavond laat of vrijdagochtend. Die hoort je dan niet in de podcast die op vrijdag wordt gepubliceerd. Maar wel, we zijn er snel weer.
En op de site blijven we natuurlijk altijd alles ook volgen.
Ja, en succes met je reis naar Oostenrijk, Wouter. Dus we zien elkaar dinsdag
dan niet.
Ik zal
een Mozartkoebelen voor je meenemen, ja, omdat je zo van Mozart houdt.
Ja, het reekje, schitterend. Oké. Dankjewel.